Welkom. Je hebt ons een fascinerende berg informatie bezorgd over de Parijse keuken. Vandaag duiken we daar samen in. We gaan ontdekken wat die gastronomie, zo bepalend en uniek maakt.
Ja, leuk.
Van de geschiedenis tot de smaken die je vandaag nog proeft. Zullen we?
Absoluut. Ja, jouw materiaal laat Parijs echt zien als een culinair epicentrum, hè? Vooral de 19e eeuw, die springt er echt uit.
De gouden eeuw, zeg maar.
Precies, een gouden tijdperk. Toen zette de Parijse gastronomie wereldwijd de toon. Dat kwam deels door de houtsociëteit, de High Society.
Oké. Okay.
En natuurlijk de erfenis van de koks aan het hof. Denk aan figuren als François Vatel, al veel eerder hoor, 17e eeuw. Beroemd om zijn super extravagante feesten.
Ja, die naam zegt me wel iets. En die traditie van houten cuisine dan, die verfijnde kookkunst. Die zien we later terug in die beroemde grand restaurants, neem ik aan.
Klopt helemaal. Je bronnen noemen iconen als Maxim's, Le Grand Vivour.
En La Tour d'Argent, natuurlijk.
Ja, precies, La Tour d'Argent. Legendarisch om de canard au sang, die geperste eend.
Bizar eigenlijk. Dat getal van meer dan 1,1 miljoen bereidingen in 2012 al. Dat zegt wel iets, toch?
Zeker. Dat toont een enorme continuïteit, een diepgewortelde traditie. En wat ik nou zo fascinerend vind, en dat komt ook uit jouw materiaal.
Vertel.
Is hoe die eetplekken, hoe die verweven raakten met de cultuur. De brasseries op Montparnasse. Weet je wel? La Coupeau, Le Dôme.
Ja, die ken ik van naam.
Dat waren niet zomaar restaurants. Nee, dat waren dé plekken voor schrijvers, kunstenaars, intellectuelen. Ze kwamen daar allemaal samen.
Ah, een soort culturele hubs.
Precies. Zelfs filmsterren. Charlie Chaplin, Jean Gabin, die aten bij Brasserie La Lorraine. Of denk aan Salon de Thé Angelina, waar Coco Chanel haar chocolademelk dronk.
Serieus? Haha, geweldig.
Ja, en Bouillon Chartier bestaat nog steeds. Een soort monument, een tijdscapsule bijna.
Die culturele laag is inderdaad super interessant. Maar goed, het draaide natuurlijk om wat er op tafel kwam. Wat zeggen de bronnen over de typisch Parijse ingrediënten? Kaas bijvoorbeeld.
Ja, kaas. Hoewel veel beroemde Franse kaas natuurlijk uit andere regio's komen, heeft Parijs zijn omgeving ook zijn eigen specialiteiten.
Oh.
Jouw bronnen noemen er wel meer dan 100 die met de stad worden geassocieerd. Brie, kent iedereen, komt uit de regio net ten oosten van Parijs.
Ja, klopt.
Maar je hebt ook Coulommiers, lijkt er een beetje op. En Fontainebleau, dat is een verse kaas. En die is weer de basis voor zo'n heerlijk luchtig dessert met dezelfde naam.
Oké, Fontainebleau, die onthoud ik. En naast kaas, groenten en fruit, de champignon de Paris is vast onvermijdelijk.
Inderdaad, de witte champignon. Ja, die is iconisch. De teelt begon al onder Lodewijk XIV voor het hof.
Oh, zo lang geleden al?
Ja, door zijn tuinman Jean-Baptiste Lacquintini. Maar de methode die we nu kennen, zeg maar, dat kweken in die koele, vochtige steengroeven rond Parijs,
ja,
die werd pas in de 19e eeuw ontdekt, min of meer per toeval. En wat hier nou interessant is, en dat staat ook in je materiaal, Hoewel de bulkproductie nu wereldwijd is, veel uit China, wordt die originele Franse champignon de Paris nog steeds in die kalksteengrotten geteeld. En kenners zeggen, daar proef je gewoon. Betere smaak, betere textuur.
Dat is mooi detail. Het belang van dat lokale, die terroir, zelfs bij een champignon. En er waren meer van dat soort lokale specialiteiten rond de stad, begrijp ik.
Jazeker. Denk aan de cerises de Montmorency, dat zijn kersen. De witte asperges d'Argentil, carottes de Croissy.
Wortelen.
Ja, wortelen. En de perziken van de Murs à Perche in Montreux. Dat waren speciale muren net buiten Parijs die warmte vasthielden om perziken te kunnen kweken.
Wat slim. Dat laat echt zien hoe de omgeving de keuken vormde.
Precies.
Oké, laten we naar vlees en gevogelte gaan. Wat viel je op in de documenten daarover?
Nou, de bronnen noemen specifiek gevogelte zoals de poules de Houdan, een oud ras. Maar bekender is misschien wel de jambon de Paris.
Ah ja, Parijse ham?
Ja, een specifieke soort gekookte ham. Heel sappig, heel verfijnd van smaak. Die vind je overal. Klassiek in een croque-monsieur.
Die gegrilde hamkaarstolst, ja, heerlijk.
Of heel simpel in een jambonbeuren. Gewoon een stuk baguette, boter en die ham. Soms is simpel echt het beste, hè?
Absoluut, daar hou ik van. En naast die ham, nog andere vleesklassiekers?
Ja, zeker. De Parijse keuken kent ook gerechten als miroton de bœuf. Een soort stoofschotel van rundvlees met veel uien. of de entrecote Bercy.
Klinkt goed.
Ja, gegrilde entrecote met een saus van shallotjes, peterselie, witte wijn en worsten natuurlijk, zoals de saucisson de Paris en de traditionele boudin noir, bloedworst.
Oké, duidelijk. En dan de zoete kant. De boulangerie en patisserie. Parijs is ondenkbaar zonder, lijkt me.
Precies, de baguette is natuurlijk het symbool, maar je hebt ook andere lokale broden zoals pain brillard. En voor de zoete kou, ja, dan is Parijs echt een walhalle.
Wat noemen de bronnen specifiek?
Nou, klassiekers als de Saint-Honoré, die taart met soesjes en crème. De Tarte Bourdaloue, een perentaart. De Opera Cake met chocolade en koffie. Financiers, die kleine amandelkeekjes. En de Millefeuille.
De Franse tompoes, zeg maar.
Ja, zoiets. Veel van die dingen, vooral met pâte à choux, soezedeeg dus, voor soesjes en eclairs, die zijn ontwikkeld of, nou ja, geperfectioneerd door de legendarische chef Marie-Antoine Carême. Dat was in de 19e eeuw.
Carême, weer zo'n grote naam?
Zeker. Oh, en vergeet de brioche de Nanterre niet, dat luchtige zoete brood.
Zijn er nog specifieke, complete gerechten die echt als typisch Parijs worden gezien in je materiaal?
Ja, een paar komen vaak terug. De klassieke soupe à l'oignon.
Uiensoep, ja.
Die heerlijke gegratineerde uiensoep, wereldberoemd. Ook de matelotte d'anguille. Dat is een rijke stoofpot van paling in rode wijn.
Klinkt bijzonder.
Ja, best wel. En natuurlijk de croque-monsieur, die we al noemden. Het verhaal gaat dat hij voor het eerst opdook in een café op de boulevard de Capucine, begin 20e eeuw.
Leuk weet je. En om het plaatje compleet te maken, de drank. Wijn en Parijs, dat associeer je misschien niet direct.
Toch wel. Jouw bronnen wijzen erop dat Parijs in de 18e eeuw het grootste wijngebied van Frankrijk was.
Serieus?
Ja, vooral rond heuvels als Montmartre. Daar is nu nog steeds een heel klein wijngaardje, meer voor de toeristen hoor. Maar toen had je dus prestigieuze wijnen voor het hof, maar ook veel eenvoudigere wijn. Guy de Maupassant schreef al een beetje spottend over de kwaliteit van de wijn uit Argenteuil, net buiten de stad.
Haha, interessant. En bier? Was dat er ook?
Ja, bier was ook belangrijk. Het merk Gallia was eind 19e, begin 20e eeuw heel populair. Maar die brouwerij sloot in 1968.
Oh.
Ja, en daarna was er decennia lang eigenlijk geen grote brouwerij meer in Parijs zelf. Pas in 2012 kwam daar verandering in met de Brasserie de la Goutte d'Or. Die blies de traditie van Parijse bier weer nieuw leven in en sindsdien zijn er wel meer ambachtelijke brouwerijtjes bijgekomen.
Oké, zo, we hebben een flinke reis gemaakt door die Parijse keuken, puur gebaseerd op wat jij ons hebt aangeleverd. Van de invloed van het hof, de iconische restaurants, naar de unieke lokale ingrediënten en gerechten, tot aan de dranken toe. Wat een rijke culinaire geschiedenis, zeg!
Absoluut. Wat mij vooral opvalt, is die constante wisselwerking. Tussen die verfijnde haute cuisine en juist heel eenvoudige lokale producten. Tussen traditie en vernieuwing ook. De stad zelf, de geschiedenis, de omgeving, die hebben de smaken echt gevormd.
Ja, dat proef je als het ware.
Precies. Misschien iets voor jou, de luisteraar, om over na te denken. Hoe proef je die ziel van Parijs, die we net bespraken, vandaag de dag nou nog terug? Misschien wel juist in de eenvoud en de perfectie van een jambon beurre op een vers stuk baguette. Of in een dampende kom soupe à l'oignon op een koude dag. Daar zit misschien wel die hele geschiedenis in, toch?